Wij openen onze Bijbel in het Nieuwe Testament, in het Evangelie van Matteüs. En daarvan lezen we het 13e hoofdstuk. Matteüs 13 vanaf vers 24 tot en met vers 30. En daarna gaan we verder bij vers 36, waar de uitleg komt van de gelijkenis die in vers 24 begint. Dus Matteüs 13 vanaf vers 24 tot en met vers 30. En dan zullen we verder gaan bij vers 36. Een andere gelijkenis hield hij hun voor. Hij zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. En toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. En de slaven van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. En de slaven zeiden tegen hem: wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei: nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. En dan vers 36, toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. En hij antwoordde en zei tegen hen: hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel. De oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Tot zover de schriftlezing. We zingen straks als antwoord op de preek van Psalm 98 het vierde vers: laat alles stromen. Dat zijn de rivieren, laten die vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Want hij komt om de aarde te richten. De tekst van morgen, dat is de gehele gelijkenis en de uitleg daarvan, zullen dat nu niet nogmaals met elkaar lezen. Ik kom daar in de preek uitvoerig op terug. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hoe komt het nou toch dat er zoveel onrecht is op de wereld? En je zou daarbij ook de vraag kunnen stellen: ja, wat komt er in deze wereld dan eigenlijk terecht van het christendom? Want we zijn nu sinds de komst van de Heer Jezus bijna 2000 jaar onderweg. En wat heeft het christendom de wereld nou eigenlijk gebracht? Is het sinds de komst van de Heer Jezus beter geworden op de aarde? Ja, want zijn boodschap was toch: het koninkrijk der hemelen is nabij, is dichtbij gekomen. Nou, dan verwacht je toch dat het beter wordt? Of niet soms? Het koninkrijk wordt niet voor niks het koninkrijk der hemelen genoemd en het koninkrijk van God. En als dat komt, dan gaat dat toch om iets goeds wat komt. Dan betekent dat toch een enorme verbetering. Want de hemel is een heerlijke plaats en God is goed. Dus als het koninkrijk der hemelen aanbreekt, en de Heer Jezus heeft gezegd dat het aanbreekt, ja, zelfs dat het aangebroken is met zijn komst, waarom zie je er dan zo weinig van? Klopt het eigenlijk allemaal wel? Heeft vanaf de tijd dat er Jezus kwam, de wereld zich vergevuld met mensen die beter zijn? Met mensen die barmhartiger zijn, meer naastenliefde, meer eerlijkheid? Zijn er sinds Christus komt steeds minder problemen? Minder criminaliteit? Minder geweld? Minder, noem maar op. Die boodschap die gaat over een nieuw koninkrijk. Het koninkrijk van God. Het koninkrijk van de Zoon van God. Wat is daar nou eigenlijk van terechtgekomen? Gemeente, ga er maar aan staan om in deze tijd tegen een boer te zeggen, die vreest voor de toekomst van zijn bedrijf, weet je, het koninkrijk van God is aangebroken. Dat is al aangebroken met de komst van de Heer Jezus, dus het komt goed ook voor jou. Wat voor antwoord kan je dan verwachten? Ja, vertel mij eens, waar blijkt dat dan uit, dat koninkrijk? Het koninkrijk van recht en gerechtigheid. Ik zie er weinig van. Want er zijn plannen om van 11.000 boeren het land gedwongen te kopen. Ik heb me de afgelopen tijd daar een beetje in verdiept. U weet, ik sta in Abbebroek, eiland Voorne-Putten, ontzettend veel landbouwvee teelt. Ook een boerengemeenschap, een tuindersgemeenschap. Dus dan weet je ook gedwongen om je daarin te verdiepen. En hoe meer je erin verdiept, dan denk je, hoe is het eigenlijk mogelijk? Even los van de hele stikstof. Maar dat een overheid zegt, wij kopen jouw land of je het nou wil of niet. Ik kom er straks nog wel wat uitgebreider op terug. Hoe kan het dat het koninkrijk van God met de komst van Jezus is aangebroken en dat daar in de wereld nog zo weinig van te zien is? En dat het alleen maar achteruit lijkt te gaan. Hoe kan het dat God dat onrecht allemaal maar toelaat? Een paar weken geleden nog twee journalisten van het Algemeen Dagblad waren bij ons in de kerk. Want het was een half jaar geleden dat er steekincident in Abbebroek geweest is, waar iemand neergestoken is. En toen werd dat ook gevraagd. Ja, hoe kan het dat God dat toelaat? Ja, dan voelen we allemaal bij zo'n vraag vanuit de wereld aan een christen gesteld de verlegenheid. De verlegenheid, ja, want wij geloven God is goed. En toch dat onrecht, dat wringt. Als dan het koninkrijk van God is aangebroken, waarom zie je er dan zo weinig van? Nou, daar gaat de gelijkenis in Matteüs 13 over. Dat is een hele belangrijke gelijkenis. Waarom? Omdat het antwoord geeft op een hele belangrijke vraag. Hoe kan het als het koninkrijk van God al 2000 jaar geleden gekomen is en ook vandaag aanwezig is? Hoe kan het dat er dan nog zoveel onrecht in de wereld is? Dat er nog zoveel slechte mensen rondlopen die vrij onrecht kunnen doen? En hoe kan het dat het kwaad maar voortwoekert? Daar geeft de Heer Jezus antwoord op. Het thema is, Jezus geeft een gelijkenis over het oordeel. Jezus geeft een gelijkenis over het oordeel. Hij geeft antwoord op twee vragen. Allereerst, waarom is er op de wereld nog zoveel onrecht? En ten tweede, wanneer houdt het onrecht op? Dus Jezus geeft een gelijkenis over het oordeel. Hij geeft antwoord op twee vragen. Waarom is er op de wereld nog zoveel onrecht? En wanneer houdt het onrecht op? Dus allereerst, waarom is er op de wereld nog zoveel onrecht? Ja, die gelijkenis in Matteüs 13 is hoogst actueel, gemeente. In de eerste plaats, omdat deze gelijkenis gaat over een boer. Een boer die trouw zijn werk doet. Jongens, meisjes, wie is die boer? De Heer Jezus zegt, dat ben ik. Ik ben die boer die zaait. In de uitleg zegt hij, dat is de Zoon des mensen. Daarmee bedoelt de Heer Jezus zichzelf. En laat dat vanmorgen een eerste boodschap zijn voor ons. De Heer Jezus vergelijkt zichzelf niet met een of andere consultant die op 12 hoog ergens werkt. Begrijp me trouwens goed, ik heb niks tegen consultants, ik ben het zelf ook geweest. De Heer Jezus vergelijkt zichzelf niet met een bestuurder. Nee, als je de evangelie opent en goed gaat kijken, dan zie je meer dan welk beroep dan ook terugkomen. Dat beroep in de agrarische sector waar de Heer Jezus zichzelf mee vergelijkt. Ga maar na. Een zaaier die het zaad zaait. Hij vergelijkt zichzelf met een herder die schapen heeft. Met een man die een wijngaard heeft. Met iemand die een vijgenboom heeft. Wat leren we daarvan? De Heer Jezus kijkt daar niet op neer. Hij kijkt niet neer op agrarische beroepen. Hij schaamt zich er niet voor om zich met boeren te vereenzelvigen. Waarom? Ik denk dat dat te maken heeft met de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Waarin de Heer in Genesis 2 vers 15 zegt dat de mens op de aarde geschapen is om die aarde te bewerken en om te onderhouden. En ja, door de zondeval is daar verandering in gekomen. In Genesis 3 lezen we dat we met zwoegen van de aardbodem moeten eten. In het zweet van uw aanschijn zult u uw brood eten. Dat is het eerste. Trouwens, de Heer Jezus weet ook tegen welke problemen boeren aanlopen. Schapen die weglopen. Het land wat niet de gewenste opbrengst geeft. En de alle zorgen die daarbij komen. En ook, en daar gaat dat in onze gelijkenis over, het onkruid. Onkruid wat voortwoekert op de akker. De Heer Jezus weet dat boeren heel vaak tegenslag te verduren hebben. Daar is hij mee bekend, daar is hij op betrokken. En daarom is het heel goed als boeren die zorgen en problemen hebben, en wij met hen, gemeente, om hun zorgen en problemen in de eerste plaats bij de Heer Jezus te brengen. Want hij kent hun problemen. En ik heb er dan persoonlijk best wel begrip voor dat boeren protesteren. Al laat het ten alle tijde alsjeblieft vreedzaam zijn. Maar iemand zegt dan misschien, ja, maar je moet de overheid gehoorzamen. Ja, dat is ook zo. Maar in november gaan we ook het Malieveld op. Om tegen abortus en euthanasie te demonstreren. Waarom zeggen we dat protest dat is wel geoorloofd? Omdat daar iets gelegaliseerd is wat direct tegen Gods woord ingaat. Wat direct tegen Gods wet ingaat. Gij zult niet doodslaan. En dat is eigenlijk ten diepste ook waar in ieder geval een christelijke boer voor zou protesteren. Dat de overheid steelt, wil stelen en dat tot wet wil maken. Dat gaat boven Gods wil, ze willen zich boven Gods wet stellen. En dat onrecht mag je aan de orde stellen. Nogmaals, op een vreedzame manier. Mijn vrouw had een tijdje geleden, was die op de Veluwe, waar we vandaan kwamen, bij een vriendin. En die vriendin die is in de 60 en die heeft 15, 20 jaar geleden een huis gekocht en dat huis daar stond op pachtgrond en dat was eigenlijk een bouwval. Een heel oud boerderijtje, moest van alles aan gebeuren. En dat hebben ze de afgelopen 20 jaar gedaan. Veel geld in geïnvesteerd, net zoveel als dat huisje gekost heeft destijds. Maar wat is er nou gebeurd? Ze willen graag weer wat dichter bij de kinderen gaan wonen. Die kinderen zijn al wat groter, zijn kleinkinderen. Dus ze zijn op zoek gegaan naar een ander huis, hebben ze gevonden en ze denken, wij gaan ons huis nu te koop zetten. Maar nou stond in de kleine lettertjes van de pachtovereenkomst dat degene die op dat de pachter het eerste recht van koop had, heeft. En die pachter die zei, ik geef je het bedrag wat je 20 jaar geleden ervoor betaald hebt. Snappen allemaal, dat kan niet, dat is onrecht. Maar ja, zo staat het in het contract. Iets soortgelijks is bezig in de agrarische sector. En met dat onrecht zouden we toch allereerst naar de Heere moeten gaan. Want er wordt heel wat gesproken over die wijngaard van Nabot, om maar wat te noemen. Nabot die zijn rug recht hield naar Agab. En dat wordt als een voorbeeld gezien. Wij moeten onze rug recht houden. Ja, maar Agaab was ook godvrezend. Hij had het over zijn erfelijk bezit. Hij wist, dit land wat ik heb gekregen, heb ik in Bravia, mijn voorgeslacht, van God in bruikleen gekregen. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat Agaab, toen hij dat tegen de koning zei, mijn land is niet te koop, dat hij eerst is gaan bidden. Voorafgaand aan protest op de knieën gaan, de zorgen bij de Heeren brengen. Want trekkers kunnen wegen blokkeren, maar geen harten bekeren. Dat kan de Heere alleen. En dan ga je zeggen, Heer Jezus, dit bedrijf, dit land, dat heb ik van u in bruikleen gekregen. En nou dreigt het te worden afgepakt. Dan zie ik mijn toekomst in duigen vallen. En Heer, dat maakt me zo kwaad van binnen. Ik heb dat gezien, die woede bij boeren. En help me dan, Heere, om die woede in toom te houden. Want de vrucht van de geest is niet woede, maar vrede. En vriendelijkheid. En geduld. En goedheid. En geloof. Zachtmoedigheid. Heere, leer mij om, terwijl ik dat onrecht aankaart, die houding te hebben van uw geest. Dat is de eerste les. Dat de Heer Jezus zich met ons vereenzelvigt. En dat we welk onrecht ons dan ook overkomt. En ik noem nu als voorbeeld het onrecht van de boeren. Maar we kunnen veel meer onrecht noemen wat ons over kan overkomen. Dat we met dat onrecht naar de Heer Jezus gaan. En dat vraagt ons van ons om ons allereerst voor Hem te verootmoedigen. Ons klein te maken voor Hem. Want bij Hem hebben we geen rechten, alleen voorrechten. En zo biddend ons voor de Heere te verootmoedigen en het onrecht voor zijn troon te brengen. We hebben nog steeds geen antwoord op die ene vraag waar ik mee begon. Hoe kan het nou dat op de wereld, op Gods wereld die Hij geschapen heeft, waar Hij zijn koninkrijk begonnen is, 2000 jaar geleden, zoveel onrechtvaardigheid is? Nou, lees nog eens mee in vers 24. Een andere gelijkenis hield hij hun voor. Hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. En vers 37 zegt dan, hij die het goede zaad zaait, dat is de zoon des mensen. En vers 38, wat is die akker? Nou, die akker is de wereld. De Heer Jezus Christus is naar zijn akker gekomen, zijn wereld gekomen. Wij leven hier op zijn wereld. Die wereld is niet van ons en we kunnen daar maar niet mee doen wat wij de helft denken dat goed is. En die hebben we in bruikleen gekregen. En de Heer Jezus is op die aarde, is op die akker gaan zaaien. En hij is daarin het evangelie gaan verkondigen. En mensen komen daar tot geloof. Mensen bekeren zich van hun zonde. Mensen dragen vrucht. Die vrucht van de geest waar ik het zo even over had. Liefde, blijdschap en vrede. En dan dat goede zaad, zegt vers 38 dan, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Dat zijn de mensen die bij het koninkrijk van God horen, omdat ze zich aan die koning van dat koninkrijk gewonnen hebben gegeven. Ze hebben zich aan hem onderworpen. Maar, zegt dan vers 25, toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand. En die zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen de Heer Jezus gekomen is en dat koninkrijk verkondigde, zat de vijand niet stil. Wie is die vijand? Vers 39 zegt, die vijand die het gezaaid heeft is de duivel. En wat heeft die duivel gedaan? Hij zaaide onkruid. Dat zijn, vers 38, de kinderen van de boze. De kinderen van de boze. Zij horen bij een ander koninkrijk. Het rijk der duisternis. Het rijk van de duivel wat ten onder gaat. Dus op die akker van Jezus Christus, op de wereld, komen twee soorten mensen voor. Kinderen van het koninkrijk en kinderen van de boze. Ja, is dat niet vreemd? Je zou toch denken, op de wereld van Jezus Christus, in zijn koninkrijk, mogen toch alleen maar de kinderen van het koninkrijk een plaats hebben? Net zoals op de akker geen onkruid thuis hoort, horen in Gods koninkrijk geen zondaars thuis. En daarom vragen die dienstknechten, die slaven, aan de Heer des huizes, heren, Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Ze kijken naar die akker en ze zeggen, wat is hier nou gebeurd? Hoe kan dit? U had toch goed zaad gezaaid? Of niet soms? En kijk nou, een beetje onkruid her en der. Ja, dat gebeurt op elke akker. Maar zoveel? Uit die hele vraagstelling van hem klinkt de grote verbazing dat niet maar een beetje onkruid is, maar dat die hele akker, de bewijzen van spreken, vol mee staat. En ze zeggen, hoe is het mogelijk? Heb je dan geen goed zaad gezaaid? En ze zeggen erbij, laten we het dan maar gelijk oplossen in vers 28. Wilt u dat we erheen gaan en het verzamelen? Ja, die slaven, er staat in de uitleg niet expliciet wie ze zijn. Zouden de engelen kunnen zijn die vanuit de hemel naar de aarde kijken en zeggen, wat komt daar nou van terecht? Wij zouden het ook kunnen zijn. Het is toch ook onze vraag, heren, hoe kan het nou dat op uw wereld, in uw koninkrijk, er nog zoveel onrecht is? Werkt het zaad van het evangelie nog wel? Het gaat niet om onrecht in het algemeen. Onrecht is niet iets abstracts of zo, wat in de lucht hangt. Nee, onrecht, daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat om, in de gelijkenis, om onrechtvaardigen. Het zijn mensen die het doen. Het zijn mensen die vermoorden. Klein babytje van de week nog hier in Rotterdam. Het zijn mensen die stelen en die een ander pijn doen. Door te liegen, door leugens, door laster te verspreiden. Het zijn mensen die geldzuchtig zijn, hebzuchtig zijn, alsmaar meer, meer, meer willen. Het zijn mensen die niet naar hun ouders luisteren. Het zijn mensen die hun eigen leven belangrijker vinden dan God. Hun eigen welvaart, hun eigen bankrekening staat boven God. Beschrijft het u? Beschrijft het jou misschien? Gaat het vanmorgen ook over jou? Het is aangrijpend als je tot je door laat dringen wat de Heer Jezus hier zegt in de gelijkenis. Hij zegt, op de wereld leven maar twee soorten mensen. Niet 10 soorten, niet 5, nee, maar 2. En je kan ze vergelijken met tarwe, de kinderen van het koninkrijk, en het onkruid, de kinderen van de boze. En we kunnen ons natuurlijk heel boos maken om onrecht, dat zie je overal om je heen gebeuren in de samenleving. Maar als het alleen maar onrecht is, als wat dicht bij ons komt, bij onszelf komt, dan moeten we eerlijk toch ook de vraag durven stellen, ja, is mijn onrecht helemaal zuiver? Maak ik me net zo druk over het onrecht wat ik een ander aandoe? Het is gemakkelijk om boos te worden als iemand mij onrecht doet, als iemand mij pijn doet. Maar word ik ook boos en doet het me verdriet als ik een ander onrecht aandoe? Als ik een ander met mijn woorden kwets, als ik een ander pijn doe, doet het je oprecht verdriet dat je man, je vrouw niet de liefde geeft die je haar of hem schuldig bent te geven? Jongens en meisjes, je bent boos als je broertje zomaar een stuk speelgoed van je pakt en wammes zo op de grond gooit. Ben je boos? Dan ga je naar papa of mama en zeg je, mama, moet je kijken wat ze gedaan heeft, het is van mij. Maar ben je ook boos en verdrietig als jij dat gedaan hebt, als jij een keer boos was en een stuk speelgoed van je broertje of zusje op de grond gooide, ben je dan boos en verdrietig op jezelf? Bent u een kind van het koninkrijk? Of ben je een kind van de boze? Hoe weet je dat? Waar merk je dat aan? Nou, de gelijkenis leert ons dat het nog niet zo gemakkelijk is om vast te stellen. Want het onkruid waar het hier over gaat, dat is dolik. Dolik, het is onkruid wat heel erg lijkt op de tarwe. Het lijkt er zo erg op dat het ook wel valse tarwe genoemd wordt. Het wordt ongeveer net zo hoog, 30 tot 60 centimeter. En zolang er alleen maar het loof te zien is, dan is de overeenkomst met de tarwe eigenlijk alleen maar door kennis te onderscheiden. Je kan alleen kennis het verschil maar zien. Die dolik, die valse tarwe, is zolang die tarwe nog niet volgroeid is, niet te onderscheiden van het echte. Pas als de aren tevoorschijn komen en die vrucht beginnen te dragen, dan is het verschil duidelijk te zien. En die aren, als die vrucht dragen, als er vrucht in de halm komt, wat gebeurt er dan? Als u nu door de weilanden rijdt, dan ziet u het gebeuren. Dan gaat bij de tarwe het kopje hangen. Waarom? Door het gewicht van de vrucht buigt de korenaar om. Maar de dolik die geen vrucht heeft, blijft fier overeind staan. Is dat niet een mooi beeld, een heel helder beeld ook? Hoe herken je nou een kind van het koninkrijk aan de vrucht? Aan het leven. Blijft die aar rechtop staan, in hoogmoed, niet willen buigen voor de Heer Jezus, dan heb je het evangelie niet aangenomen. Dan draag je geen vrucht. En dan heb je straks bij de oogst heel veel te vrezen. We komen daar straks bij de tweede gedachte op terug. Maar bij een kind van het koninkrijk hangt die aar, bij wijze van spreken, zo naar voren. Vanwege de vrucht die het draagt. Die heeft leren buigen voor Jezus. Die draagt vrucht voor de landman. Vrucht van liefde, blijdschap en vrede. Goedheid en geloof en zachtmoedigheid. Die vruchten die groeien daar. Waarom? Omdat de Heer Jezus jezelf geplant heeft. En sta je niet trots rechtop. Kijk mij eens de mensen liefhebben. Kijk mij eens blij zijn en vreugde hebben in de Heer. Kijk mij eens een groot geloof hebben. Nee, je buigt je en je beleidt. Die vrucht, die werkt de Heer Jezus in mij door zijn Heilige Geest. En dat is de enige verklaring, het is niet van mij. Heb jij al voor de Heer Jezus gebogen? Ben je aan de Heer Jezus toegegaan en heb je gezegd, Heer Jezus, ik leef hier op uw wereld. Maar ik heb altijd geleefd alsof ik mijn eigen baas ben. Vergeef mij mijn zonde. En laat mij vrucht dragen voor u. U snapt nu natuurlijk ook wel dat antwoord van de Heer des Huizes op de vraag. Zullen we er maar heen gaan en dat onkruid, die valse tarwe, allemaal gaan verzamelen? Vers 29, maar hij zei nee. Opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Want die echte tarwe en die valse tarwe zijn als ze opgroeien nog niet van elkaar te onderscheiden. Je kan een ware gelovige hebben die op een verkeerde weg is, op een zondige weg is in zijn leven. En zet daar een ongelovige naast die alles over heeft voor zijn naaste. Die goed is voor die naaste. Nou, die ongelovige op zijn best. Die ziet er beter uit dan die gelovige op zijn slechtst. Dan zou je zeggen, dat is er een die moet je eruit trekken. En die draagt vrucht. Terwijl het precies andersom is. Nee, zegt de Heer Jezus, ze moeten eerst allebei volgroeid zijn. En daarom zegt de Heer Jezus in vers 30, laat ze tot de oogst eerst maar eens samen opgroeien. Waarom laat de Heer op de wereld de plaats van zijn koninkrijk nog zoveel onrecht toe? Jongeren, weet je nou het antwoord op die vraag? Waarom is er nog zoveel onrecht? Omdat nog geen oogsttijd is. Die gewassen die zijn nog niet volgroeid. Dat geldt voor de beide soorten gewassen. Voor de tarwe, de gelovigen. Die moeten opgroeien en meer vrucht gaan dragen voor de Heer. U die de Heer kent, ben je daarmee bezig? Ben je bezig met vrucht dragen voor de Heer? Jongeren, als je in de Heer Jezus gelooft, dan wil Hij dat je daarmee bezig bent. Met die vraag, hoe kan ik nou meer vrucht dragen voor Hem? Hoe kan ik mijn leven, mijn tijd, mijn energie zo investeren dat ik vrucht draag voor de Heer? En dan kijk je in zo'n vakantietijd als dit naar je agenda en dan zeg je niet, ik neem maar eens een abonnement op Jumping XL en dan ga ik daar de hele week heen. Of naar het zwembad of wat dan ook. Maar dan kijk je ook, hey, is er iets te doen in een vakantie waarmee ik vrucht kan dragen voor de Heer? Is er ergens een vakantiebijbelclub waarbij ik kan helpen? Is er iets in de kerk te doen om te helpen? Of wat dan ook? En dan gaat de Heer je vast wat op je pad geven als je met die vraag bezig bent. Heer, wat kan ik doen deze vakantie? Dat is de praktische kant van het vrucht dragen. Gewoon actief meehelpen. Maar het gaat ook om je karakter. Als je bij jezelf merkt, Heer, ik heb zo'n kort lontje. Er hoeft maar wat te gebeuren, word boos. Leer mij toch zachtmoedigheid. Vrucht van de geest. Of Heer, ik zit zo vast aan mijn geld. En juist in deze tijd waar alles duurder wordt, maak ik me daar zo zorgen om. Heer, leer mij tevredenheid en leer mij vertrouwen, geloof op U. Dat U voorziet, ook in dure tijden. Gemeente, wij als gelovigen moeten ons klaarmaken voor de oogst. Hoe? Door vrucht te dragen. Ben je daarmee bezig? Het andere gewas, de dolik, de valse tarwe, moet ook volgroeid zijn. Want voor de oogsttijd is nog niet zichtbaar of het dolik is. En daarom denk ik dat Paulus met deze gelijkenis in het achterhoofd aan Timotheus geschreven heeft. U mag dat mee opzoeken, 2 Timotheus 3. De tweede brief van Paulus aan Timotheus, als het ware Paulus zijn afscheidsbrief. Het is de laatste brief die Paulus schreef, waar hij zijn geestelijke testament aan zijn opvolger in Efeze, Timotheus, schreef. En hem in het derde hoofdstuk iets op het hart bond. 2 Timotheus 3. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed. En die lijst gaat nog wel even door. En Paulus die gaat het later in vers 13 als het ware samenvatten wat hij daarvoor gezegd heeft. Maar slechte mensen en bedriegers, die zullen van kwaad tot erger gaan, zij misleiden en worden misleid. En dat woord voor misleiding wat hier staat, dat betekent, en ik zeg het in alle ernst, dat betekent, zij misleiden, zij beduvelen de boel. Ze beduvelen elkaar en ze worden zelf beduveld. Hetzelfde woord wordt in de tweede brief van Johannes, het 7e vers, gebruikt als het gaat over de antichrist. Paulus zegt, Timotheus, houd er rekening mee dat naarmate de tijd voortgaat, de laatste dagen komen, dat dat kwade dagen zullen zijn, dagen van misleiding en dagen van antichristelijkheid. En Paulus zegt, kijk er niet van op. En laat je daar ook niet door ontmoedigen. Wat dan wel? Dan zegt hij in vers 14, blijf u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. En worden net als Timotheus, worden wij opgeroepen in die laatste dagen waarin die dolik, dat onkruid, steeds duidelijker wordt, worden we opgeroepen om vast te houden aan het woord. Paulus gaat dan nog eens even verder in, vanaf vers 16. Hij zegt, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, om te weerleggen, om te verbeteren, om op te voeden in de rechtvaardigheid. Ziet u die vruchten allemaal opkomen? Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, volgroeid, mag je ook vertalen, tot elk goed werk volkomen toegerust. De geschiedenis van het onkruid tussen het tarwe verklaart de wereld waarin wij nu vandaag de dag leven. Dat koninkrijk der hemelen, dat Israël, dat kwam met de komst van de Heer Jezus. En tegelijkertijd zien we nu in deze bedeling dat de duivel ook nog actief is. En niet zo'n klein beetje ook. En hij heeft allerhande mensen in de wereld die hun eigen agenda afwerken. En hij beduvelt de boel. En dan wil ik het vanmorgen proberen nog wat persoonlijker te maken, gemeente. Hoe staat u in deze tijd? De Heer Jezus zegt, in de tijd voor de oogst zoeken de gelovigen hun toevlucht bij mij. En daardoor gaan ze steeds meer vrucht dragen. Het zijn mensen die zeggen, juist in die laatste tijd is het zo belangrijk dat wij vasthouden aan het woord wat ons geleerd is. Dat is ons fundament van de gemeente, de waarheid van God. En daardoor zullen we zien dat christenen steeds meer apart gaan staan in de wereld. Want ze gaan niet mee in de goddeloosheid. Dat verschil tussen de tarwe en tussen de dolik, dat wordt steeds duidelijker. Dat moet ook, want we gaan naar het einde toe. En hoe komt dat? Dat komt omdat ze met het woord bezig zijn. Omdat ze daarin leven. Ze blijven gewoon bij wat ze geleerd hebben. En ze kunnen daarom niet meegaan in al die veranderingen. Al wordt daar gezegd, joh, die Bijbel dat is niet meer van deze tijd. Je kan aan die principes toch nu niet meer vasthouden. Maar ze kunnen wat God zonde noemt niet goed praten. En ze kunnen als God zegt, dat is goed. Het huwelijk, dus één man en één vrouw, een levenslange verbintenis, daar kunnen ze niet van zeggen, ja, dat is niet meer van deze tijd. Misschien bent u iemand die langzaam maar zeker meebeweegt in de geest van de tijd. Nee, je gaat natuurlijk niet voorop, maar je volgt de tijdgeest. Hele kerken, kerkgenootschappen zijn ons daar in de afgelopen eeuw in voorgegaan. Niet voorop, maar wel volgend de tijdsgeest. En zo gebeurt het ook met individuele christenen. Die langzaam meegaan. Als dat u beschrijft, dan moet u zich grote zorgen maken. Want als deze tijd waarin de dodelijk opgroeit, waar de ongerechtigheid steeds groter wordt, als dat je niet uitdrijft naar Christus en zijn woord, als je het je niet doet vasthouden aan het enige fundament, de enige zekerheid die we hebben, zijn woord. Maar als je maar gewoon rustig mee kan gaan met de publieke opinie, dan kan het heel goed zijn dat je dodelijk bent. Onkruid. Iets wat lijkt op tarwe, maar wat het niet is. Want het is of gemeente. Of dat groeiproces is gaande in je leven, waarin je al hoe meer vrucht draagt. Waarin je honger en dorst hebt om vrucht te dragen voor de Heere. Omdat je gezegd hebt in je leven, Heere, neem mijn leven en laat het Heere toegewijd zijn aan uw ere. Of er is een ander groeiproces gaande, waarin je al hoe meer langzaam maar zeker in de wereld gaat inpassen. Waar je al hoe meer gaat denken als de wereld, gaat redeneren als de wereld, gaat leven als de wereld. De enige plaats waar je dat afleert is hier. Hier, waar het woord open gaat, waar het zaad gezaaid wordt, het zaad van de wedergeboorte. Waar de Heer Jezus Christus verkondigd wordt. Want hij is de enige die ervoor kan zorgen dat u, dat jij tot dat goede zaad behoort. Dat vrucht draagt. Waar staat u en waar sta jij? Welk groeiproces is er bij u, bij jou gaande? Naar het woord en daarom naar de Heer Jezus toe? Of naar de wereld en naar het onrecht toe? Breng ons bij de tweede gedachte, de tweede vraag. Waar de Heer Jezus antwoord op geeft in de gelijkenis. En dat is, wanneer houdt het onrecht op? Wanneer houdt het onrecht op? Want we zijn nog niet aan het eind van de gelijkenis. Lees maar mee in het tweede gedeelte van vers 30. Waar de Heer Jezus zegt, verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Wat betekent dat? Dat is ook weer beeldspraak en de Heer Jezus die gaat dat uitleggen. Het is maar een half vers. Maar de Heer Jezus die besteedt er maar liefst 4 versen aan om die realiteit uit te gaan leggen. De Heer Jezus gaat die gedachte van de oogst, van het oordeel verder uitwerken. En dat doet hij door allerlei details te gaan beschrijven vanaf vers 40. En laten we dat nog eens lezen en tot ons door laten dringen. Hij zegt zoals dan vers 40... Het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden. En ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen. En daar zal gejammer zijn en tandengeknars. En dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Die oren heeft om te horen, laat hij horen. De Jezus zegt, er gaat een scheiding plaatsvinden. Een scheiding tussen al dat gewas wat op de wereld groeit. En de Heere die zal zijn engelen uitzenden. Miljoenen engelen zullen op die dag op de aarde uitgaan om al die mensen te verzamelen. We hebben ervan gezongen in Psalm 7. Gehele scharen van volken zullen zich om u heen vergaderen. Welke mensen? Nou, zegt de Heer Jezus, struikelblokken. In het Grieks staat daar het woord skandalon. Daar kennen wij het woord schandalig van. De mensen die zich schandalig gedragen hebben op Gods wereld worden verzameld. Die worden bijeengebracht. En ook de mensen die, hoe zegt hij het, de wetteloosheid doen. Die leven alsof God geen wet gegeven heeft. Degene die Gods heerschappij niet erkend hebben, zich niet voor hem gebogen hebben. Die worden bijeengebracht zoals dat onkruid bijeengebracht wordt. En die zullen verbrand worden in de vurige oven. Wat een ernst. De hel wordt hier beschreven als een oven waarin het vuur brandt en niet uitblust. Elders wordt het beschreven als de poel van die brand van vuur en zwavel. Die voor de boze en voor de kinderen van de boze is bestemd. En dan zegt de Heer Jezus, ja, weet je welke geluiden je daar hoort? Dat weet de Heer Jezus, welke geluiden je daar hoort. Want hij heeft die hel zelf geschapen. Hij zegt, je hoort daar geween, gejammer en tandengeknars. Het is het huilende geluid wat door merg en been gaat. Want elke minuut dat je daar bent, dringt het dieper tot je door. Ik ben hier in die vurige oven en het houdt nooit meer op. Knarsetanden, het geluid van machteloosheid, van verroeging. Er is hier geen enkel lichtpuntje, geen enkele hoop meer. Je krijgt wat je verdient en dat is dat God zijn aangezicht van je afwendt. En zijn toorn, zijn rechtvaardige woede over je uitgiet. Omdat je hem niet erkend en gediend hebt. Omdat je geen vrucht wou dragen. Gemeente, laat het niet zo ver komen. De Heer Jezus is zo duidelijk vanmorgen over de dag van de oogst, over de dag van de wederkomst en wat er dan gaat gebeuren. Als je je niet bekeerd hebt tot de Heer Jezus, doe het dan vandaag nog. Ga op de knieën en zeg eerlijk wie je bent. Zeg het maar gewoon zoals het er staat. Heere, ik ben een scandalon. Ik ben als ik heel eerlijk ben hier op de aarde en ik gedraag me schandalig. Ik heb me schandalig gedragen hier op uw wereld, in uw koninkrijk. U bouwt uw koninkrijk en ik ga het tegen. Ik leef alsof er geen koninkrijk is. Ik ga gewoon mijn eigen gang. Heer, als u me niet verlost van mezelf en van mijn zonde, dan hoor ik straks bij dat onkruid wat bijeengebracht wordt en in die vurige oven wordt geworpen. Heer, red me ervan. Laat mij zijn voor u een vruchtbare graankorrel die veel vrucht draagt voor u. Weet u wat de Heere doet met zo'n gebed? Hij hoort dat gebed en hij verhoort dat gebed. Hij zegt man, hij zegt vrouw, jonge meisje, kom maar bij mij. Kom maar bij mij en ik was je schoon van al je zonden. Want ik ben voor jou aan het kruis gegaan. Daar heb ik dat oordeel wat jij verdient voor jou gedragen. Dat oordeel ben ik ingegaan. Daar heb ik de toorn van God over al jouw zonden gedragen. En daarom is er op de oordeelsdag, op de dag van de oogst, voor jou geen oordeel meer. Maar vrijspraak. Daarom zal jij, zegt hij in vers 43, op de dag van de oogst stralen als de zon in het koninkrijk van mijn vader. Gemeente, is dat geen troost? Is dat geen houvast? Dan heb je niks te vrezen op die oordeelsdag. Dan is die oordeelsdag een dag van vreugde voor je. Want dan zal de Heer Jezus, zal je zijn stem horen. En dan zal je hem horen zeggen, kom binnen. Mijn geliefde, en beërf het koninkrijk dat al voor de grondlegging van de wereld voor je bestemd is. Wauw. Ziet u daar naar uit? Daar zal het mooi zijn. Wat zal de wereld dan mooi zijn op die dag? Als de Jezus komt en met al dat onrecht afrekent. Jongeren, dat is een geweldig vooruitzicht. Die oordeelsdag, dat geeft je hou vast in een onrechtvaardige wereld als je onrecht ervaart. Als er dingen gebeuren in je leven waarvan je zegt, dat is zo oneerlijk dat ze dat van me zeggen. Het is niet waar, maar ik kan er niks tegen doen. Als er van alles bijvoorbeeld op social media van je rondgaat, wat gewoon niet klopt, je kan er niks tegen doen. Het wordt overal gedeeld, het is leugen. Maar het is ondoenlijk om overal je onschuld te bewijzen. En als mensen je beledigen, vals beschuldigen, als er oneerlijke dingen over je gezegd worden, en welk onrecht je ook aangedaan wordt, voor iemand die gelooft in de Heer Jezus Christus, die zijn zonde aan hem beleden heeft en zijn leven aan hem overgegeven heeft, die hoeft zijn ogen niet te sluiten voor het onrecht op de wereld. Nee, die ziet dat onrecht en dat laat hem niet koud. Het onrecht doet hem pijn. En dat brengt misschien wel gevoelens naar boven van machteloosheid, van boosheid, van verdriet. Maar wat is het dan een geweldige troost en een houvast dat je weet, er is een moment in deze geschiedenis en dat komt al spoedig, dat het gedaan is met het onrecht. En met degene die het onrecht doen, hoef ik nu vandaag niet af te rekenen. Want er zal er één zijn die met hen afrekent en tot die tijd mag ik juist naar hen getuigen. Getuigen dat ze zich bekeren tot deze Jezus, die komt straks om te oordelen. Gemeente, dat is een troost. Dat is een troost voor ik noem maar wat, een moslim in Pakistan die zich bekeerd heeft tot het christendom en die nu in de cel levenslang heeft. Wat moet je tegen zo iemand zeggen? Ja, sorry, ik weet het ook niet. Je moet er maar beter mee leren leven. Beter zal het niet worden. Nee, voor diegene is het een troost om te horen, de Heer Jezus komt straks. Het duurt niet lang meer. Nog even wachten tot de oogsttijd er is. Nog even wachten, want alle aren moeten eerst volgroeid zijn. Maar hou je ondertussen vast. Hou je maar vast aan de Heer Jezus en aan zijn woord. En je zal niet beschaamd worden. Gemeente, te midden van al het onrecht in deze wereld is de wederkomst van de Heer Jezus een troost. Want dat is de dag dat het onrecht voorbij is. Waar je niet meer gebukt gaat onder het onrecht, maar dat je zal stralen als de zon. Tenminste, als je voor Christus gebogen hebt. Als je zoals het tarwe dat klaar is om te oogsten gebogen staat voor hem die jou de vrucht gaf. En dan zal je morgen zeggen, kom binnen, geliefde van mijn vader. Kom maar binnen in dat koninkrijk. Dat al van de grondlegging van de wereld aan jou is beloofd. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. Amen.